Nou, zal ik maar even herhalen. De afkondigingen. Vanavond om 7 uur hoop kandidaat Kopperman voor te gaan. Volgende week zondag om 10 uur dominee de Groot uit Genemuiden. En s'avonds om 7 uur dominee Kloosterman uit Lunteren. Na deze dienst is er de zondagschool. Ik begreep voor de laatste keer. Er zijn de volgende collecten. De eerste is voor noodlijdende personen en gemeenten. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgangen voor de kerkvoogdij kunt u het eventueel natuurlijk ook overmaken. En in het contact is per abuis vergeten te vermelden wanneer de gemeentelijke barbecue wordt gehouden. Die staat gepland op Deo Volente zaterdag 6 juni aanstaande. En na deze dienst, als dus de zegen is uitgesproken en de ouderling van dienst mij de hand heeft gegeven, zingen wij een nationale psalm, 2 versen van het Wilhelmus, vers 1 en vers 6. Zullen wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God, de Vader, door Christus Jezus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen vervolgen met het zingen van Psalm 84, het derde vers en het zesde vers. Moet u luisteren hoe radicaal dat is. Welzalig hij die al zijn kracht, dus niet 90%, maar 100% zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En het zesde vers, want God de Heere, ook vanmorgen, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 3 en vers 6. Ook vanmorgen lezen wij uit Gods wet. We lezen vanmorgen, deze weken na Pasen, de wet uit Deuteronomium 5 en niet uit Exodus 20. Wat is het verschil? In Deuteronomium 5 wordt het vierde gebod, dus de zondag, de Sabbat, beargumenteerd vanuit, niet vanuit de schepping, maar vanuit de verlossing. Verlossing uit Egypte. En dat is al een stukje profetie van de zondag. We gaan luisteren naar de 10 geboden en in antwoord erop zingen wij Psalm 51 vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, het slavenhuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van wat boven in de hemel of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat u die heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want u zult gedenken dat u een dienstknecht in Egypte geweest bent, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat u de Sabbat zult houden. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, en gij zult geen overspel doen, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken ten nadele van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, en u zult u niet laten gelusten het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen vanmorgen luisteren naar de boodschap van 1 Petrus 1 vers 3 over de christelijke hoop die verbonden is met het paasgeloof, deze weken na Pasen. En we lezen dat in een brede verband van de eerste 12 versen van 1 Petrus 1. Dus dat is de schriftlezing 1 Petrus 1 van 1 tot 12. En het derde vers is de tekst. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u in uw landen vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat, goud vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke u niet gezien hebt en nochtans lief hebt, de welke u nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde, dat betekent dus het doel, hè? Het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel is gezonden, in welke dingen de engelen vandaag begeerig zijn in te zien. Tot zover zullen we ons samen voor de Heere verootmoedigen en hem om hemzelf bidden. Allergrootst, allerheiligst, allergenadigste, allergetrouwste God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, wij loven u, dat u op deze prachtige lentedag ons hier samen roept in uw huis, omdat u iets op uw hart hebt en dat u dat aan ons hart legt. En door het aan ons hart te leggen, door uw Heilige Geest ook in ons hart wilt leggen. Dat ons gesloten hart geopend worden. Heer, daar bidden wij om. Voor een eerste keer in ons leven. Als we nog altijd met een stenen, oud, gesloten hart door het leven gaan. Wel religieus zijn, maar toch onszelf handhaven. En toch ons eigen leventje leven. En toch helemaal beheerst worden en gevangen zijn door de zichtbare dingen. O Heer, wilt u daar doorheen breken? Of we heel jong zijn, voor kinderen, pubers. Maar ook voor hele oude van dagen. Mensen die bij wijze van spreken al met één been in het graf staan. Die koud geworden zijn, in orthodoxie misschien wel. O Heere, Wij bidden om die alles overwinnende, doorbrekende, onweerstaanbare genadekracht van de Heilige Geest. Maar wij hebben het ook elke keer weer opnieuw nodig. Want we blijven een oude natuur houden die zich tegenover alles van u verzet en zichzelf handhaaft. En aan deze wereld wel vastkleeft. O Heere, wij bidden dat gij binnentreedt in ons hart. Dat u zo zegt, ziet, hier ben ik. En dat wij vervuld zijn met u. En dat wij alle dingen verloochenen buiten u. En schade achten, modder en vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. En misschien zijn we ook, juist als we oud geworden zijn, zo bang voor de dood. Omdat de schaduw van de dood zich al over ons uitstrekt. En wij ons afvragen hoe het toch moet als wij de laatste adem uitblazen. O Heere, laat juist de boodschap van deze morgen daarin een evangelie mogen zijn. Dat u de God bent van alle hoop, juist in het licht waar geen hoop is. Waar alles zo donker is en waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. O mogen we ophoren dat de dood gedood is. En dat de dood verslonden is en onder de armen van de Heer Jezus Christus is genomen. Opdat we over dood en graf mogen heen blikken en niemand anders zien dan de Heer Jezus Christus alleen. O wilt u zo onze zielen aanraken en aanspreken, verootmoedigen, verbreken, maar ook vervullen met uzelf. Dat ons hart vervuld is met heilbespiegelingen om het schoonste lied van de Heer Jezus Christus te zingen. We bidden ook om alle noden en zorgen, persoonlijk, maar ook van elkaar en met elkaar aan uw voeten te mogen brengen. En mogen we het ook in het midden van de gemeente oefenen. Het blijft oefenen. We blijven dat nooit onder de knie krijgen. Maar mogen we dan toch verlangen om het te oefenen? Als één lid leidt, dan leiden alle leden mede. En hoe moeilijk is het al om dat te oefenen in deze kleine gemeenschap? Hoeveel te meer als we denken aan die wereldwijde gemeente van u, o Heer Jezus. Waar er zoveel gemarteld worden. Meer dan 380 miljoen christenen die vervolgd worden omwille van het geloof. O, wij bidden u vurig dat gij hen naar de mate van de verdrukking, ook de mate van de vertroosting wilt geven. En dat uw heerlijkheid juist in dat lijden merkbaar en zichtbaar zal zijn. We dragen deze dag ook in het bijzonder onze koning aan u op. We willen na deze dienst het Wilhelmus zingen, althans twee versen daarvan. Onze nationale psalm. O Heere, wij bidden voor onze koning. Als wij dan het Wilhelmus zingen, dan denken we ook aan Willem van Oranje. En die heeft toch een verbond gemaakt met u, de grote verbondsgod. Niet alleen persoonlijk, maar ook als staatshoofd. En mogen we omwille van dat verbond bidden dat die genade door de bedding van het verbond heen stroomt en ook de huidige generatie Oranje zal bereiken. Zou dat een geweldige zegen zijn, als in de paleizen verbroken harten zijn. Als in het paleis ten bos, huis ten bos, een koning is die buigt voor de koning van alle koningen. En die vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ik heb zo'n gebrek aan wijsheid, maar u bent toch de wijsheid in eigen persoon. Oh, wat zou er een wijsheid, praktische wijsheid, regeringswijsheid, staatkundige wijsheid van uitgaan, die ook doordrenkt is in die hemelse wijsheid. Heer, we vragen u heel veel en heel grote dingen, maar zou voor u iets te wonderlijk zijn? En als wij dat dan bidden voor onze koning en koningin en de kroonprinses en dat hele gezin, dan hebben we toch ook gelijk het hele volksleven op het oog. En dan heeft het toch ook betekenis dat het Wilhelmus een nationale psalm is. We zingen dat nationaal breed, uit volle borst. En we bidden dat die woorden dan ook mogen beklijven en dat die woorden sporen trekken en dat door het zingen het in het hart wordt ingezongen. En dat het waar is, mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heere. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. O Heere, dat toch alle Nederlanders alleen al de betekenis, de diepte, de kracht van die woorden in hun hart zouden doorleven en zouden doorvoelen. Wat zou er een nationale bekering zijn? U hebt dat gedaan bij de heidenen van Nineveh. Zij bekeerden zich en het oordeel werd afgewend. Op die korte onheilsprofetie en prediking van Jona nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. O Heere, geef dan ook vandaag nationale predikers. En laat de verkondiging van het evangelie. We zagen de ambulancebus om zielen te redden op het parkeerplein staan. Laat al die arbeid dan ook vruchten dragen en doorwerken. Dat de ziel van ons volk opnieuw met dat woord van u bereikt mag worden. We vragen u grote dingen. Dingen die bij mensen helemaal uitgesloten zijn. Wat meer sprookjes lijken dan dat het werkelijk is. Maar omdat u God bent en omdat u, o Heer Jezus, bent opgestaan uit de doden en dat het laatste woord niet is aan onze samenleving, de geest van onze tijd, maar aan de Heilige Geest, daarom bidden wij u om revij en reformatie van persoon en gezin en kerk en samenleving. En dat alles in de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Zullen wij gaan zingen Psalm 72, dat is een koningspsalm, hè? Moet u nadenken bij het zingen, zesde vers. Ja, elk der vorsten, dat mogen we ook wel zingen met het oog op Poetin en Trump en zo, die zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het achtste vers, zo moet de koning eeuwig leven. Dat zong men aanvankelijk voor Salomo, maar we mogen het ook op Willem-Alexander betrekken. En het is uiteindelijk vervuld in Jezus Christus. Zo moet de koning eeuwig leven. Hij leeft eeuwig. Psalm 72, vers 6 en vers 8. Thank you. Gemeente, kunt u zich voorstellen dat Petrus deze brief zo begint, zoals hij begint? In vers 1 en 2 heeft hij het adres van de brief genoemd. En dan begint in vers 3 de echte brief. En dan begint hij, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Stel u voor dat ik bij u aanbel en u komt de gang in, doet de deur open. Ik begroet u, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik denk dat u toch een klein beetje bedenkelijk kijkt. Of ben ik dan de dominee, hè, en dan loop ik in een zwart pak, dan denk je toch, ja, is dat niet een beetje overdreven en een beetje overgeestelijk om zo met het loven van God, met de deur in huis te vallen. Kunt u zich voorstellen dat voor Petrus de opstanding van de Heer Jezus zo'n werkelijkheid was, ja, dat hij gewoon niet anders kon dan daaruit leven en daarbij leven en daarvan spreken en dat het voor hem niet iets heel bijzonders was. In die zin, of niet iets heel overtrokkens was om zo te beginnen zoals hij begon. Hij zag de grootheid van God. Ja. En dan kun je niet anders dan die grootheid van God mee laten resoneren in al je doen en laten. En dan geef ook je woorden daar uitdrukking aan. He, voor sommige mensen, als God niet groot is voor je, dan moet je in allerlei bochten wringen om God groot te maken. En dan past het niet bij je. Als jij nou helemaal klein bent en helemaal niets bent, en als je alleen maar de grootheid van God ziet, ja, dan is dat geen sprong. Is het niet boven jezelf uit om God groot te maken, hè? Maar dan is dat helemaal van binnen uit. Gelooft de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons door Jezus Christus heeft wedergeboren tot een levende hoop. Je kunt gelijk je hart er al een beetje naast leggen. Hè? Waar ben ik vol van? Hoe stond ik vanmorgen op? Waar gingen mijn gedachten naar uit? Was je vol van God? Of had je allemaal aardse belangetjes? Zorgen misschien? Of juist verlangens en ambities? Bij Petrus is het blijkbaar, die levende Jezus, die levende Christus, ja, dat is zijn eten en zijn drinken. Dat kunnen we ons ook wel nog iets beter voorstellen als we ons eens wat terugverplaatsen in het leven van Petrus. Petrus, die zag, maakte mee dat Jezus aan het kruis ging. Weet u wat dat voor Petrus betekende? Dat betekende voor Petrus dat hij begreep, wat er ergens in Deuteronomium staat, vervloekt is degene die aan het hout hangt. Dus God vervloekt degene die aan het kruishout hangt. Dus God vervloekt Jezus van Nazareth. Wat betekent dat voor Jezus van Nazareth? Wat betekent dat? Hoe denk je dat Petrus dat beleefd heeft? Dat betekent voor Petrus toch zoiets van, is Jezus wel de Messias? Is Jezus dan toch een valse profeet? Heb ik me dan toch al die jaren dat ik met Jezus heb geleefd vergist? Als God hem publiekelijk aan het kruis houdt, vervloekt en afstand van hem neemt. Voor Paulus zou dit later een allerkrachtigste bevestiging zijn dat die Jezus een valse profeet was. En dat je alles op alles moet zetten om die naam van die Jezus uit te roeien. Als je aan het hout hangt, het kruishout hangt, dan ben je door God vervloekt. Ja, maar Petrus heeft toch gehoord van die vrouwen, dat ze hem hebben ontmoet. Dat Jezus zich openbaarde aan die vrouwen, na zijn kruisdood. Ja, dus hij was opgestaan. Ja, dat ging er bij Petrus echt niet in. Natuurlijk was God bij machten om iemand uit de dood op te wekken. God zou bij machten zijn om Lazarus na 4 dagen zelfs weer in het leven terug te brengen. Maar God gaat toch niet tegen zijn eigen woord in als hij zegt, vervloekt is iemand die aan het kruishout hangt. Iedereen kan opgewekt worden, bij wijze van spreken, behalve degene die aan het kruishout hangt. Hè, opwekking betekent toch, God staat achter je, God rechtvaardigt je, God die zegent je. En als hij dan zegt, vervloekt is degene die aan het kruishout hangt, dan is God toch met zichzelf in strijd als hij zo iemand zou opwekken uit de dood. Voor Petrus en al die andere apostelen was de opstanding van de Heer Jezus niet biologisch onmogelijk, maar theologisch onmogelijk. Ze namen de Bijbel serieus en dat sloot voor hun gevoel uit dat Jezus zou kunnen opstaan uit de doden. Die Emmausgangers, je hoort het ze zeggen, hè? Ze zeiden, wij meenden dat hij het was. Hoort u de ontzetting in die woorden? We meenden, ze zeggen dat natuurlijk niet. Ze trekken niet die conclusie. Maar je hoort daarin, zou hij het wel echt geweest zijn? De liefde in hun hart, die verbiedt hen dat te zeggen. Ze kunnen het niet geloven dat Jezus een bedrieger was. Maar alle uiterlijke gebeurtenissen, die wijzen erop dat Jezus niet de Messias kan zijn. Hoe kan hij aan het kruishout sterven en door God afgeschreven zijn? Wat moet het voor Petrus geweest zijn toen Jezus in levende lijven voor hem stond? Dat is toch een wonder. Dat is amazing grace. Dat betekent, alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. En het is allemaal nieuw geworden. In Christus gaat er een soort deur open, hè? En als er een deur open gaat, dan kom je in een andere ruimte. Dat paasevangelie, dat betekent, er is een andere werkelijkheid in de Heer Jezus Christus. De werkelijkheid van de nieuwe schepping. De werkelijkheid van de herschepping, van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Waar de dood is overwonnen. Waar de dood niet meer geldt. Waar de dood geen grondwet meer is. Maar waar het leven alleen maar regeert. En je mag het nog ietsje dieper zeggen, hè? Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En het is allemaal nieuw geworden. Bent u in Christus? Ben jij in Christus? Dan deel je in Christus, in die opstandingswerkelijkheid, in dat eeuwige leven. Ja, natuurlijk, je zit in het oude leven en je lichaam is sterfelijk. En misschien is jouw dood wel dichtbij en misschien voel je dat wel aan het lichaam. En misschien bent u aftakelend naar lichaam en geest. En toch mag je door het geloof zeggen, de dood ligt niet voor mij, maar de dood die ligt al achter mij. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is wat voor Petrus levende realiteit is. En zal ik u heel persoonlijk zeggen. Ik was al heel wat jaren dominee. En ik had al heel wat jaren het paasevangelie gepreekt. Voordat deze werkelijkheid van Pasen, dat leven in de opgestane levensvorst, voor mij persoonlijk werkelijkheid werd. Zo kan ik me enigszins verplaatsen in de verwondering van Petrus. Dat je daaruit leeft, dat je daarbij leeft en dat je daarom deze brief begint zoals je hem begint. En je kunt het kruisevangelie verstaan. Je kunt de vloek van God horen. Vervloekt is ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En dan het kruisevangelie ontdekken. Hij een vloek in mijn plaats. Hij mijn vloek, ik zijn zegen. Rechtvaardigheid Gods in hem. Terwijl dan toch de betekenis van Pasen, de werkelijkheid van Pasen en het eeuwige leven in Pasen nog niet echt voor jou functioneert. Voor Petrus was het niet alleen het kruis, maar voor Petrus was het ook de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als we dat nou eens een klein beetje uitpakken, hè, wat hij nou in deze tekst zegt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren door die opstanding van Christus, tot een levende hoop. Nou, het woordje hoop kennen we ook wel, hè? Dat gebruik je in het alledaagse leven ook heel vaak. Maar in het alledaagse leven is dat helemaal van zijn kracht ontdaan. Stel je voor, je moet deze week gaan beginnen met je examens. Vrijdag begint toch de eerste examens? Nederlands? Stel je voor, je staat voor Engels, hè? Dat is een kernvak. Dus dan moet je een 5 verhalen en je staat aan 4,1. En je praat erover met je opa. Je opa zegt, joh, wat sta je ervoor? En je zegt, ja, 4,1. Nou, je opa wordt een beetje bezorgd. En denkt, haal jij dat examen wel? En je zegt, oh nee, ik hoop er het beste van. En je opa die kijkt bedenkelijk, hè, en die zegt, ja, maar die hoop, waar is die ergens op gebaseerd, joh? Nee, nou ja, ik hoop dat gewoon. Ik hoop dat ik toch 4,9 haal, afgerond 4,5, en dat zo afgerond een 5 wordt, en dat ik dan toch slaag voor mijn examen. Ja, zegt mijn opa, maar ik zou me toch maar een beetje zorgen maken, want die hoop voor jou, dat is gewoon gebakken lucht, dat is nergens op gebaseerd. Dat is onzekerheid tot en met. En zo functioneert in ons dagelijkse leven dat woordje hoop. En dan zouden we misschien onbewust kunnen denken dat het woordje hoop in de Bijbel ook zoiets betekent. Oh, ik hoop het. Ik weet het verder niet, hoor. Ja, het woordje hoop in de Bijbel is precies het tegendeel van dat woordje wat wij in het dagelijks leven gebruiken. En misschien moet je het omdraaien. Want het een list is van de duivel om dat kostbare woordje hoop in de Bijbel, om dat helemaal van zijn betekenis te ontdoen en krachteloos te maken. Het woordje hoop is niet onzekerheid, maar het woordje hoop is zekerder dan zeker. Het woordje hoop in de Bijbel betekent net zo zeker als de opstanding van Jezus, dat het eeuwige leven is. En dat de dood gedood is. En dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht. En dat er een nieuwe schepping in Christus is die eenmaal onthuld zal worden. Of zoals deze teksten net zeggen, geopenbaard zal worden. Er is hoop. Dat is het evangelie. Stel u voor, u bent hopeloos. Je bent zonder hoop. Je bent oud. En dat monster van de dood, dat strekt zijn tentakels al naar je uit. Je ervaart er iets van. Ik lig gekneld in banden van de dood. En de angst van de eeuwige dood doet mij alle troost missen. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Je voelt de realiteit van de dood. Je voelt de realiteit van de eeuwige dood. Je hebt geen verweer. Je ziet alleen maar dat donkere graf. En je denkt, hoe staat het met mij en hoe moet het met mij? En weet ik wel zeker dat ik mij niet vergist heb en dat ik het eeuwige leven tegemoet ga? In dat donkere graf van de angst van de dood schijnt vanmorgen het licht van de paashoop. Een levende hoop, omdat Christus de levende Christus is. En dat je door dat Heilige Geest die woorden in je ziel schrijft, hè, dat je het gaat meezien en meebelijden en meeloven. Een levende hoop. Dat geldt heel persoonlijk in je ziel, hè. We gaan straks de Nationale Psalm zingen, het Wilhelmus. En ik denk als je een christen bent, of dat denk ik niet, dat weet ik. Als je een christen bent, hè, dan heb je toch ook betrokkenheid op de hele samenleving. En dan is het je vurige beden, uw koninkrijk komen in Nederland. En uw koninkrijk komen in de kerk. En je kijkt naar de hele wereld. En je ziet dat de wereld als het ware in brand staat. En bloed uit duizend wonden. En je voelt de barensweeën van de geschiedenis, hè, die steeds intenser worden. Oorlog hier, oorlog daar. Uitbuiting van mensen. Er is meer slavernij dan toen de slavernij werd afgeschaft. In de wereld. Als ze op slaveryprint.org krijgen, kijken. En dan moet je je levensstijl invullen en dan zie je hoeveel slaven er voor mij en voor jou aan het werk zijn. Dan zeg je, wat vreselijk allemaal, in welk wereldsysteem wij gevangen zitten. En de wereld kraakt en kreunt in al haar voegen. En je buurman, met wie je over de heg een praatje houdt, die zegt, we zijn er bijna geweest. Het loopt allemaal vast en het loopt allemaal dood. En wat zegt dan de christelijke hoop? Wat zegt dan Petrus? Die zegt niet, we zijn er bijna geweest. Maar we zijn er bijna. Nog een paar barensweeën. Nog iets meer pijn. En de wedergeboorte van hemel en aarde zal zich baanbreken. Dat nieuwe leven breekt door en breekt aan. Die nieuwe schepping die in Christus is, die zal onthuld worden. Er ligt nu een gordijn overheen. Je ziet nu de hele vage contouren achter dat gordijn. En net als je een fiets krijgt op je verjaardag, ligt een deken overheen. Je ziet de contouren van die fiets, maar je ziet nog niet de pracht ervan. Maar die deken gaat eraf en dan zie je die prachtige fiets die je op je verjaardag krijgt. Dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Las u de woorden mee die Petrus in vers 4 gebruikt? Een onverderfelijke erfenis. Het is een erfenis die niet aan bederf onderhevig is. Vindt u ergens zo'n erfenis? Erfenis die niet vergaan kan. Die overal tegen bestand is. Een erfenis die niet verwelkt. Nou, je kunt nu 18 jaar zijn, hè, en je ziet er fris en fruitig uit. En, En je ziet oude mannetjes en oude vrouwtjes die aan het verwelken zijn. En je denkt, dat zal mij niet overkomen. Je doet je best om zo fris en jong te blijven. Maar ook jij gaat verwelken. Jouw schoonheid die gaat aftakelen. En als je oud zou mogen worden, dan ben je ook verwelkt. Oud? In deze wereld zijn er geen onverwelkelijkheden. En er staat ook dat die onbesmettelijk is. Dus het is onmogelijk om er een smet op aan te brengen. Kent u ergens zo'n erfenis in deze wereld? Die niet bevuild kan worden, die niet besmet kan worden. Dat zijn drie woorden die Petrus bewust door de Heilige Geest gebruikt om iets van de glans en de glorie en de heerlijkheid van die erfenis te benoemen. Dat is het evangelie. We worden niet alleen verlost en weer teruggebracht in de staat van Adam in het paradijs, dat je alsnog zou kunnen vallen. Maar je wordt verlost tot heerlijkheid. Je krijgt meer terug dan je in Adam bent kwijtgeraakt. Dat is de christelijke hoop. Ik noemde Adam, hè. Ik denk wel dat in het paradijs al er een kleine heenwijzing naar gegeven werd. Elke keer bij die scheppingsdagen, hoe staat het, hè? Staat niet het was morgen geweest en het was avond geweest de eerste dag. Maar andersom, hè. Het was avond geweest en morgen geweest de eerste dag. Dus de morgen die volgt op de avond. En dan lezen we in Openbaring dat het morgenlicht aanbreekt en de morgenster geopenbaard wordt. Dus wat betekent dat? De hele geschiedenis is één donkere nacht. Al schijnt de zon vandaag prachtig. Nou zie je de scheppingsheerlijkheid om je heen en ben je verbaasd. Maar vergelijkenderwijs is de geschiedenis één donkere nacht. En de komst van Jezus op de wolken van de hemel zal betekenen. Het morgenlicht breekt eeuwig aan. Het wordt licht in vergelijking met de duisternis van de geschiedenis. Christelijke hoop. Waar Petrus als geen ander van de apostelen zicht op heeft gehad. Hè? Als u wilt weten wat liefde is, dan moet u vooral lezen in het evangelie en de brieven van Johannes. Hij heet ook de apostel van de liefde. Kent die hele belangrijke tekst wel, hè? Zo lief, op deze manier heeft God de wereld lief gehad. Die verloren, goddeloze wereld, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar het offer van alle offers gewillig uit liefde heeft gebracht. Dat is de liefde van God. En wie lief heeft, die is uit deze God geboren. En die heeft niet alleen aardige mensen lief, maar die heeft, net zoals God, zijn vijanden lief. Die zegen degene die hen vervloeken. De kracht van de liefde uitgestort in het hart door de Heilige Geest. En jij bazelt over het liefhebben van God die je niet ziet. Terwijl jij je naaste die je wel ziet niet lief hebt. Dus de naaste liefde, dat is de soort test voor de liefde van God. Als jij de liefde van God verstaat, dan krijg je ook je naaste hartelijk lief. En dan wordt je hart steeds ruimer. Je krijgt steeds meer mensen een plaats in jouw hart die je meedraagt in je hart en die je opdraagt aan het hart van de levende God. Niet waar? Ik vraag of dat in uw hart ook zo functioneert, hè? Of je dat meemaakt van binnenuit. Nou, dat is Johannes, de apostel van de liefde. En Paulus, dat is de apostel van het geloof. Geloof is een bewijs van de dingen die je niet ziet. Waarvan je het tegendeel ziet. Hoe werkt dat? Ik zie zonde in mezelf. Ik zie verdorvenheid in mezelf. We zongen dat op Psalm 51. Hè? Een vuile bron van wanbedrijven. Ben ik. Ben jij. In je hart zit de zonde die je in de media aantreft. De verwoesting van Poetin en de hoogmoed van Trump, die zit in jouw hart. En in mijn hart ook. Alle zaden van boosheid zitten in je hart. Weet je dat? Heb je dat gezien? Verontmoedigt je dat? Je ziet de zonde. Je ziet het steeds dieper en grondiger. En het geloof zegt, God zegt, ziet geen zonde in jou. God ziet geen smetje in jou. In Christus. Is dat niet een onbegrijpelijk evangelie? Daar heb je echt geloof voor nodig, hè? Geloof lijkt heel absurd. En daarom zit je elke zondag weer in de kerk. En daarom is er een doop. En daarom is er heilige avondmaal. Om dit evangelie maar in je hart te versterken. En de Heilige Geest die gebruikt het evangelie. En die gebruikt die sacramenten. Om dit evangelie, dat ongelooflijke evangelie, geloof te doen geven. In de diepte van je ziel. Dat je er amen op gaat zeggen. Niet alleen voor je vrome opa, maar ook voor jezelf, hè. Die volkomen gerechtigheid, die oneindige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Jou wordt toegerekend en dat God je daarin aanziet. Dat is de taal van het geloof. En die kunnen we inderdaad niet missen. Zal ik maar even heel eerlijk zeggen. Als u in allerlei moderne kerken komt met moderne theologie, dan ontbreekt eigenlijk het geloof. Dan heeft men het wel over de hoop. Over de toekomst. Dat alles mooier wordt en beter wordt. Een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. En misschien vergeten wij, mensen van de gereformeerde gezinte, dat wel. En functioneert dat bij ons niet. Daarom hebben we het er nu vanmorgen over. Maar, die moderne theologie is dan vaak, hè, van, het is allemaal een beetje de kaders van het hier en nu. Nee, de zaligheid en de nieuwe schepping en de overwinning over de dood, die is er al, in Christus. En dat geloof mag daar amen op zeggen. Het geloof leeft uit een vervulde zaligheid in Christus. Maar, dan komen we bij Petrus, hè? Dus Johannes de apostel van de liefde, Paulus de apostel van het geloof, het vervulde heil in Christus, wat het geloof indeelt. En dan zijn wij wel eens geneigd, denk ik, dus die christelijke hoop waar Petrus het over heeft, ja, te vergeten. En dat er een beetje bij hangt. En we hebben niet of het geloof of de hoop nodig, hè, maar en het geloof. Maar vanuit het geloof ook de verwachting. En de hoop op de toekomst. Die levende hoop, omdat Christus de levende Heer Jezus Christus is. Die nieuwe schepping in Christus. Verlossing, niet alleen van de ziel. Dan begint het wel, hè, dat staat op die bus hierachter, the rescue of the soul. Maar dat omvat straks ook het lichaam. De ziel wordt verlost van de zonde en het lichaam wordt verlost van de dood. Van de sterfelijkheid. En dat lichaam, dat deelt in de verheerlijking. Je krijgt een verheerlijkt lichaam, net als dat lichaam van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Hij was de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En dan moet u nog eens even teruglezen in de tekst. Wederom geboren tot een levende hoop. Die wedergeboorte is dus niet ijdel. Die wedergeboorte is niet doel in zichzelf. Maar de wedergeboorte heeft een bedoeling. De wedergeboorte is ergens op gericht. Ik denk dat vanaf deze kansel best wel regelmatig de tekst klinkt. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nou, daar heb je het. Om het koninkrijk van God te zien. Om in het koninkrijk van God te delen. Dat is wedergeboorte. Dat is toch een allermachtigst wonder en werkelijkheid en genade zonder wedergeboorte. Wat ben je dan? Dan ben je een kinderstorms. Heb je alleen maar eeuwige dood voor je. Heb je geen toekomst. Ben je zonder God. Ben je zonder hoop. Geloof je het?
word wakker. Stel nooit dat je doorgedrongen is, die ontzettende geestelijke werkelijkheid. Zonder wedergeboorte. Dood, verderf, hel, duisternis. In Christus, in de wedergeboorte. Ja, leven, verzoening, vrede, vreugde, leven. Zonder wedergeboorte ben je blind. Je denkt dat je ziet, maar je bent gewoon stekenblind voor de echte werkelijkheid. Je zit helemaal gevangen in de zichtbare dingen, alsof dat het een en het al is. En door wedergeboorte ben je ziende. Ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Zonder wedergeboorte ben je een vijand van God. Of ben je religieus? Of ween je om de pijn van je lijdende heren? En door de wedergeboorte word je een vriend van God. Hè? Dan ben je gericht op God. En dan verlang je naar God. En is God je één en al. Zonder God ben je dood. Geestelijk dood. En in de wedergeboorte ben je geestelijk levend. Heb je eeuwig leven. En vanuit deze tekst. Zonder wedergeboorte ben je zonder hoop. Heb je geen toekomst. Heb je geen toekomst. Alleen maar eeuwige wanhoop. Zonder één sprankeltje hoop op verlossing. En in Christus heb je levende hoop. Mag je weten, met de dood is het niet uit. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Aanvankelijk in die wachtkamer van de hemel voor de ziel. Maar dan straks ook de verlossing van het lichaam erbij. Jezus is geen halve zaligmaker die alleen de ziel verlost. Maar hij verlost ook het lichaam. Verlost mij van de zonden. Hij verlost mij van de dood. En hij doet mij delen in zijn paasleven. Dat onvergankelijke, onverwelkelijke, onbederfelijke, onbesmettelijke leven in hem. En wat misschien vandaag wel een hele actuele toepassing is. Hè? Er zijn nogal wat jongeren, niet ongeveer 1 op de 6, die bij geestelijke gezondheidszorg loopt. Omdat ze angstig zijn en depressief zijn en eenzaam zijn. En zich afvragen, wat is de zin van mijn leven eigenlijk? Heeft mijn leven wel een doel? We zijn er heel goed in om oorzaak en gevolg te ontdekken. Als je niet goed voelt, dan ga je naar de dokter en die zegt, nou, we gaan even een diagnose stellen. Een diagnose betekent, we gaan onderzoeken wat de oorzaak is van jouw pijn. Nou, de dokter vraagt en doet en kijkt. En die stelt de diagnose vast. En die zegt, dit is de oorzaak. Nou, heb je dat stofje nodig. En die vitamine. En dat medicijn. Dan wordt de oorzaak opgelost. En het gevolg is ook opgelost. Probleem voorbij. Nou, dat heeft ons heel veel opgeleverd natuurlijk. In techniek en de medische wetenschap en zo. Maar de vraag. We hebben alles om mee te leven, maar waar leven we eigenlijk voor? Wat is nou het doel van alle dingen? Wat is het doel van mijn leven? Wat is het doel van de geschiedenis? Heeft het leven, heeft mijn leven wel zin? En als die vraag je gaat beheersen, ja, dan word je angstig en dan word je eenzaam en dan word je depressief. En daar klinkt dat opstandingsevangelie. Wederom geboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit dood. Het is alsof er een deur open gaat. Een scharnier omgaat. En die nieuwe werkelijkheid zich onthult en openbaart in de Heer Jezus Christus. En Petrus zegt dat niet goedkoop. En een beetje oppervlakkig. En een beetje naïef. Petrus die staat met zijn beide voeten in de werkelijkheid. En dat die werkelijkheid is de werkelijkheid van de modder. Hè? Herinner je nog wel hoe die eerste twee versen geadresseerd zijn? Hij heeft het over de vreemdelingen en de verstrooiden. En dan noemt hij allemaal streken in het tegenwoordige Turkije. Nou, vreemdelingen. Dat begrip kennen we vandaag wel. Het gaat over asielzoekers. En het gaat over dorpen en steden waar verzet is tegen de komst van asielzoekers. Want we hebben vreemdelingenvrees. Een vreemdelingenhaat misschien wel. En u herinnert zich een paar jaar geleden dat Wilders liet scanderen. Minder, minder, minder. Dus die vreemdelingenhaat en vrees, die kan diep geworteld zijn. Die was ook in het tegenwoordige Turkije, in die streken die Petrus aanschrijft, diep geworteld. Christenen, wat zijn dat voor vreemdelui? Wat doen ze met het avondmaal? Kindertjes opeten? Vreselijk. Gevaarlijk. Indammen die ketterij. Petrus, die schrijft deze brieven uit Rome. En dat noemt hij dan Babel. En hij bedoelt, dat is natuurlijk beeldspraak voor Rome. Om aan te geven, dat is ja, dictatuur. En dat is onderdrukking. En dat is godenvijandig. Komt allemaal samen met dat woordje Babel. Petrus is trouwens zelf daaraan overleden. Dan zeg ik het nog iets te vriendelijk. Hij is aan dat Andreaskruis gespijkerd. Met zijn hoofd naar beneden, weet je nog? Hij wilde niet sterven zoals zijn meester met het hoofd naar boven aan het kruis. Maar hij zei, spijker mij dan maar ondersteboven aan dat kruis. En dat noemen we dan sindsdien een Andreaskruis. Het kruis waarom Petrus is gestorven in die tijd. Omdat het regime, het vervolgingsregime van keizer Nero van Rome. Het geestelijke Babel. Dus Petrus, die heeft het over de christelijke hoop. En hij looft God. En hij wekt die christenen op om uit die christelijke hoop te leven. Terwijl de omstandigheden vol misère zijn. De omstandigheden voor die christenen helemaal niet zo rooskleurig zijn. Het is wel vaak zo, denk ik, dat christenen in vervolging en verdrukking, dat bij hen de christelijke hoop veel meer een levende, functionerende hoop is. Niet waar? Die christelijke hoop die staat onder druk, hè? En ik zou ook kunnen voorstellen dat het in uw hart zo is. We hadden het al even over het geloof. Nou, zo kan het ook met de hoop zijn, hè? Het is eigenlijk absurd om dit allemaal te geloven, toch? Geloof in de opstanding van het lichaam? Geloof in de opstanding van een verheerlijk lichaam? Geloof in een verloste schepping waar geen dood meer zal zijn? Waar God zal zijn, alles in alles, wat zie je ervan? En dan komt het in je oude hart, dat ene hart komt die oude wereld, die zichtbare wereld, hè? Die zegt dat die de echte wereld is, die botst op die wereld van de christelijke hoop. Je wilt het goede van die nieuwe wereld, dat wil je echt, je wilt God dienen. Je wilt hem dienen zoals je in de eeuwigheid God zult dienen, nacht en dag, ononderbroken. Je zegt, die wetten van God, dat zijn zulke goede wetten. En die geven mij geen harnas dat beknelt, maar dat is juist echte vrijheid. Ik dien God met blijdschap. Van uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken ze mijn allergrootste gewin. He, dat is het leven van de herschepping. En het goede wat ik echt wil. Dat doe ik niet. Zo machtig is die oude wereld jouw hart. Hè? En komt die oude en die nieuwe wereld samen de diepte van je ziel. Maar daarom ga je toch zo graag naar de kerk. Dat die nieuwe wereld wordt versterkt. Dat die nieuwe wereld wordt gevoeld. En dat die nieuwe wereld, dat je daar nieuwe zekerheid en nieuwe vertroosting van ontvangt. Dat je zo in de kerk gevoed wordt. Je ziel nieuwe kracht ontvangt. En dat de hoop herleeft. Dat je mag leven bij die christelijke hoop. In plaats van bij de zichtbare dingen. Dat je zegt, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloochend en Jezus alleen verkoren. Die opgestane Jezus om bij hem eeuwig te behoren. Dit is de inhoud van de christelijke hoop, hè, die Petrus zo aan ons voorlegt. En dat noemt hij allemaal, en dat kan hij niet anders, hè, dan God daarvoor loven. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die vanuit de opstanding van Christus ons heeft wedergeboren tot de levende hoop. Wat hoort u in deze woorden? Hoort er dus in dat Petrus wel die opstanding van Jezus als het scharnierpunt heeft, maar dat hij niet in Jezus Christus blijft hangen. Als ik het met deze woorden mag zeggen. He? Jezus Christus is gezonden door de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus, die heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Ik hoop dat het in jouw ziel ook zo is. Dat Christus inderdaad in het centrum staat. Je zegt, verre zij van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Omdat hij is opgestaan. En dat je tegelijkertijd door Jezus de toegang hebt, een gemeenschap hebt met de hemelse Vader. Dat staat dan wel niet in deze tekst, maar je zou ook mogen zeggen met de Heilige Geest. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En dan ga je drie personen adresseren in je gebeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, wat ben ik afhankelijk van u. Zend uw troost ons neer. En zo heb je gemeenschap. Met de drie enige God. Drie enige God. U zij de glorie. Vanuit Jezus. Gemeenschap met de Vader. Gemeenschap met de Zoon. En gemeenschap met de Heilige Geest. Daar zijn de bronnen van de zaligheid. Hè? Ik herinner mij die oude christen, die leefde uit Christus en die toch altijd zo'n angst en vrees had voor de dood. En toen kwam hij op zijn sterfbed en als een soort patriarch liet hij zijn kinderen en kleinkinderen allemaal om hem heen staan. En hij zei, de dominee mag er ook bij zijn. En weet je wat hij toen zei? Is dit nou sterven? Is dit nou sterven? Wat een liefde van God! Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. U hebt zo'n behagen om wel te doen. En daarom hebt u uw enige Zoon gezonden. Hij eindigde dus niet in Jezus, maar hij eindigde in die eeuwige fonteinen van heil. Die eeuwige, onveranderlijke liefde van God. En wat me dan ook opvalt, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En je zou dat tussenzinnetje weg kunnen laten, toch? Na zijn grote barmhartigheid. Als je dat weglaat, zeg je eigenlijk hetzelfde. Zeg je niks te weinig. En toch, door de Heilige Geest, heeft Petrus dat erbij geschreven, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Waarom zou hij dat gedaan hebben, denkt u? Petrus heeft dat ook bewust gedaan. Met zijn hele ziel gedaan. Zijn ziel erin gelegd. Je blikt hier in de ziel van Petrus. Als hij zegt, nou zijn grote barmhartigheid. Kunt u het begrijpen? Als jij zo'n lafaard bent. Dat je je beste vriend verloochent. En zegt, ik heb gewoon niks met hem te maken. Hoe kom je daarbij? En dat drie keer zelfs. Dan ben je toch een gemeenerik. En je hebt altijd zoveel praatjes gehad, hè. Je keek even naar Thomas en je keek naar Matthäus en je keek naar Johannes. En je zei, nou, misschien dat die wel het altijd af weet als het een beetje spannend wordt. Maar ik niet hoor, nee. Ik heb zoveel liefde voor u, o Heer Jezus. Ik zal met u sterven. En die praatjes maken, die ging als eerste onderuit, hè. En niet zo'n klein beetje ook. Je beste vriend. Verloochenen. Je gezicht de andere kant op keren en zeggen, ja, maar daar hoor ik niet bij. Ik weet niet wie het is. Ik heb niks met hem te maken. Hij ook niet met mij. Alleen om jij graag ging. En nog niet eens dat er nou een zwaard boven zijn hoofd hing of zo, hè? Dat is Petrus. Als nou Jezus ook had gezegd, nou, Petrus, nee, wordt van God. Wie is dat eigenlijk? Waar heb je het over? Was toch alle reden geweest voor Jezus om dat te doen? Als je zo'n laffe vriend hebt. Maar Jezus is trouw. Jezus heeft een brandend hart. Hè? Die openbaart zo het vaderhart. God heeft een hart. Geloof je dat? Weet je dat? God een hart heeft. Een brandend hart. God is niet een machine. En God is niet een onbewogen machine. Maar God is een persoon. Met een hart. Met ontferming. Het woordje barmhartigheid. Misschien wel aardig om te weten. Misschien heb je dit ook wel eens gehoord natuurlijk. Maar dat is in het Hebreeuws verwant met het woordje baarmoeder. Nou, als er je moeders zijn, en er zijn je moeders, die weten wat dat is, hè? Je kunt de grootste feminist zijn, maar de grootste feminist die wordt zwanger, en dat hele leven, dat hele doen en laten, wordt allemaal gericht op dat kleine, kwetsbare leventje in je baarmoeder. Nou, dat is een beeld voor de ontferming, het hart van God. God is een barmhartige God. En Petrus zegt erbij, een grote barmhartigheid. Goddelijk groot in barmhartigheid. Dat heeft hij juist door zijn val heen ontdekt, die eindeloze goddelijke barmhartigheid. Die barmhartige Samaritaan bij uitstek, hè? Die bij zijn tegenstander neerknielt. Die zo bewogen is over de ellende waarin hij zichzelf heeft gestort. En de prijs voor zijn herstel en genezing van harte betaalt. Zo'n verrassende, barmhartige Samaritaan met hoofdletters. Hij is barmhartig. Ook als hij rechtvaardig is. Alles wat hij doet, doet hij op een barmhartige wijze. Hij is rechtvaardig op een barmhartige manier, die naar zijn grote barmhartigheid. Hij hoeft dus niet barmhartig te worden. Dat denken we wel eens, hè? Ben je aan het bidden en probeer je God barmhartig te stemmen. Dan probeer je te soebatten en God te overtuigen dat hij toch aan jouw kant moet komen en zo. Weet u wat dat is? Het is gewoon pure afgoderij. Die afgoden, die moet je gunstig stemmen met je offers en zo. Maar God hoef je niet gunstig te stemmen met je offers. God is gunstig gestemd en daarom heeft hij het offer gegeven. Totaal radicaal tegengesteld aan alle afgoderijen. Je nadert tot hem niet opdat hij genadig is, maar omdat hij genadig is. En niet af en toe zijn genadige daad doet, maar hij is in wezen genadig. Kan niet vergeten barmhartig te zijn. Als je daar toch een millimeter van ziet, hè? Die oneindige barmhartigheid van God. Kun je dan voorstellen dat Petrus zo begint zoals hij begint? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid zijn zoon heeft gegeven, zijn zoon heeft opgewekt. En ons in die opwekking van de Heer Jezus doet delen in dat eeuwige leven. En die christelijke levende hoop schenkt. En ons zo in die wedergeboorte doet delen. Het is niet klein te krijgen. Het is wel groot te maken, hè? Petrus schrijft niet aan deze mensen die verstrooid zijn en onder druk van Nero staan en zo. Oh God, het is toch zo erg en wat zijn jullie toch zielig en ellendig aan toe. En wat is mijn situatie toch ook in Rome penibel? Geen zelfmedelijden hoor je in deze tekst, hè? Maar je hoort in deze tekst, God is groot. Komt, maakt God met mij groot. Elk van deze weldaden deelgenoot. Amen. Zullen we samen zingen van dat vooruitzicht. Psalm 17 vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt. Dus ik ben slaperig in deze wereldgeschiedenis. Al ben je geestelijk wakker gemaakt. Uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen. Alles zal rechtgezet worden. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is de zaligheid. Het beeld van God in volle glans te genieten, te leven. Psalm 17, het 8e vers. Danken en bidden. O God, wat is uw barmhartigheid groot, zo hoog als de hemel, zo oneindig allesomvattend van oost tot west. Onpeilbaar diep zijn uw barmhartige gedachten van ontferming. En mogen we net als Petrus daarin eindigen. En daarom ook daarin beginnen. Dat dat ons begin is en dat dat ons einde is. Niet meer te leven uit onszelf en uit onze grote liefde en ijver zoals Petrus. Uit onze bekering. Maar dat we leven uit die grote barmhartigheid van u, o hemelse Vader. Uw zoon hebt gegeven in de dood, die vervloekte kruisdood, maar wat meer is, die hem ook hebt opgewekt. En het leven, dat onvergankelijke, onbesmettelijke leven aan het licht hebt gebracht. Laat dat ons leven zijn. Ik leef, maar niet meer ik, maar de levende Christus leeft in mij. Vergeef het onze. Zegen het uwe om deze levende Christus alleen. Amen. Wij willen tot slot zingen Psalm 65, het eerste vers. In de onberuimde psalm is dat, de lofzang is stilheid. Omdat het niet te zeggen is. En mogen met die onzegbaarheid toch de dingen zeggen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65, het eerste vers.
Oh,
verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u deze paasvrede. Amen.